Uitgangspunt kiezen we voor vanavond uit het gelezen schriftgedeelte, 20e vers. Woord Gods aan u. Zingen we na het amen, Psalm 72, het tweede vers. Ik heb een woord Gods aan u. Zo klinkt dat uit de mond van Ehud als hij Eglon, de koning van de Moabieten, doodsteekt. Maar klopt dit wel? Was het wel een woord van God? Of is het een gruwelijk verhaal over een moordaanslag waarbij bovendien nog eens 10.000 Moabieten worden gedood? Is dit nou niet typisch iets voor het Oude Testament, zeg maar? Een boek van oorlog en geweld. Spreekt het Nieuwe Testament ook inhoudelijk geen andere taal? Wel, dat zijn vragen die in dit verband wel gesteld worden. Het is de tijd van de richters, de overgangstijd vanaf de dood van Jozua tot, zeg maar, globaal de eerste koning. Richters, het waren niet alleen rechters, ze deden meer dan rechtspreken, het waren ook leiders, aanvoerders in de strijd. Toen Othniel, de eerste richter, Israël verlost had uit de hand van de koning van Mesopotamië, had het land 40 jaar rust. Maar toen hij gestorven was, voeren de kinderen Israëls voort te doen wat kwaad was in de ogen van de Heere, staat er in vers 12. 40 jaar lang was het goed gegaan. Dan is het weer mis. 7 keer staat er dat ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heere. 7 keer, het getal van de volheid. Die woorden die luiden telkens een nieuwe periode van verval in. Nee, ze zagen er zelf geen kwaad in. Nee, maar God denkt anders over de zonde dan wij. Wij zien er pas kwaad in als het heel grof is wat we gedaan hebben of wat gedaan wordt. Maar God is een heilig God. Die terrein is dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. En weet je wat ook heel typerend is voor die tijd, voor die richtere tijd? En ieder deed wat recht was in zijn ogen, in zijn eigen ogen. Maar in Gods ogen was het anders. En als je dat dan zo leest en op je in laat werken, dan bekruip je soms het gevoel van moedeloosheid. Zullen ze het nou nooit leren? Ja, wij kunnen er wel moe van worden, maar wat dacht u van de Heere? Hij zegt, gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde en gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Zo klaagt de Heer in Jesaja 43. De Heer had geboden het land Kanaan in bezit te nemen. De volken die daar woonden hadden de maat van de zonde volgemaakt. De Heer had lang geduld gehad, heel lang. Had gewaarschuwd, ook door middel van de verwoesting van Sodom en Gomorra. En tijdens Jozua waren er vorderingen gemaakt ten aanzien van het in bezit nemen van het beloofde land. Maar we lezen in Richteren 1 dat telkens terugkerend refrein dat zij de vijanden niet verdreven. Niet verdreven. Had God dat nou niet anders kunnen doen? Zonder slag of stoot die vijanden in hun macht gegeven. In één keer. Zoals hij ook bij Jericho had gedaan. Ze hoefden er alleen maar omheen te lopen. Zeker wel. Hij had ze kunnen verteren door de adem, door de geest van zijn mond. Zoals hij dat ook aan het einde van de tijden zal doen met de wettelozen, de antichrist, zoals er staat in 2 Thessalonicenzen 2. Maar de Heere had er een speciale bedoeling mee, namelijk om zijn volk op de proef te stellen, om te zien of zij de weg van de Heere zouden gaan. Zo staat het in hoofdstuk 2. En om hen te leren niet op zichzelf te vertrouwen, niet op eigen kracht te vertrouwen, maar op hem alleen. Dus daar zat ook een pedagogisch motief in. opvoedkundig. Na Jozua komt er dan een generatie die de Heere alleen uiterlijk diende. Ze verzwagerden zich met de Kanaanieten, namen hun cultuur over en gingen de afgoden dienen. Het is al eens genoemd de ziekte van het derde geslacht. De grootvader verwerft, de zoon erft en de kleinzoon verderft. Dat is gelukkig niet altijd zo, maar het is toch wel iets wat je ziet gebeuren soms. Je kunt geweldige dingen horen van grootouders en van ouders over de Heer en over zijn dienst. Maar als je geen persoonlijke band met de Heer hebt, dan zal dat alles naar de achtergrond verdwijnen. En dan gaat de deur voor het kwaad open en dan heeft de duivel zijn kans om de leegte die er is in je hart en leven te vullen. Dan worden andere dingen belangrijker voor ons. Je geld, je carrière, noem maar op. Dan gaan ze ons beheersen en uiteindelijk ook overheersen. En die afgoden, die laten je niet met rust, nooit. Ze jagen je op, meer, meer, hoger, hoger. O gemeente, wat een belediging voor een goeddoend God. Wat had hij hen getrouw geleid, uitgeleid uit het slavenhuis, Egypte, verzorgd in de woestijn, dagelijks begenadigd. Een land gegeven, overvloeiend van melk en honing. Beseffen we dat als we zondigen tegen een goeddoend God. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. U hebt ook wel eens gezegd tegen de Heere. In verwondering. Wat hebben wij nou gedaan en wat doen wij met de zegeningen die we van de Heere hebben ontvangen? De eerste liefde verlaten? Is de Heere vergeten? Is daardoor de kerk wellicht in een neerwaartse spiraal terechtgekomen? En gaat er daarom van de kerk in onze tijd toch zo weinig uit? God wil ons een spiegel voorhouden. Wij zijn niet beter. Dit is beschreven om ons ervan te doordringen dat we zonder de Heere niets kunnen doen. Wanneer de Heilige Geest overtuigt van zonde, dan ga je het belijden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog en daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbel en dwars waard. Het boek Richteren, dat beschrijft het falen van het volk Israël bij het in bezit nemen van Kanaan. Maar ook de onbezweken trouw van de Heere, van het niet feilen, dat is falen, in zijn trouw, zoals Psalm 89 dat zegt. Wij zullen de Heere dienen, had het volk geroepen toen bij het afscheid van Jozua. Maar spoedig zal blijken dat Jozua's antwoord waar was. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God, hij is een ijverig God. Ze dachten het in eigen kracht wel te kunnen, maar het kan niet. Dat wordt helemaal niets. Daar is het boek Richter ook een duidelijk bewijs van. Ze verwekten de Heere tot toorn. De Kanaanitische afgoderij was een van de afschuwelijkste en van het meest onzedelijke soort. En dan kan de straf niet uitblijven. En daarom dan staat er in vers 12, toen sterkte de Heere Eglon, de koning van de Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden wat kwaad was in de ogen van de Heere. De Heere maakte Eglon sterk tegen Israël. Ja, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En deze keer is de straf zwaarder dan de eerste keer. 10 jaar langer dan de vorige keer. Dat duurde 8 jaar. 18 jaar lang waren ze aan de koning van Moab onderworpen. Het opnieuw afwijken van de Heere, dat maakt ongevoeliger voor zijn tuchtiging. Pas na 18 jaar gaan ze roepen tot de Heere. Naarmate we de Heere vaker vergeten, duurt het langer voordat we weer naar de Heere terugkeren. Dat is een proces. Maar de straf was daardoor ook zwaarder, omdat het de eerste keer een vijand was zonder bloedband met Israël. Kushan, Rishataim, de koning van Mesopotamië, was een vreemde uit een ver land. Maar nu komt de onderdrukking van de kant van de broedervolkeren, de Moabieten. U weet, uit Lot, zijn oudste dochter, voortgekomen. Een volk dat Bileam heeft ingehuurd om Israël te vervloeken. En het volk verleid heeft tot zonde van ontucht in de dienst van Baal Peor. En zij verbonden zich met de Ammonieten, ook uit Lot, en zijn jongste dochter. Extra pijnlijk en vernederend. Israël mocht hen immers op weg naar Canaan geen kwaad doen van de Heere. En nu doen ze zo. En de Amalekieten, afkomstig mede van Esau, een volk dat erop uit is om Israël te vernietigen. Denk aan die verraderlijke aanval in de woestijn. Aartsvijanden. Herhaling van het kwaad brengt verzwaring van de straf. Dat zie je trouwens ook in het Nieuwe Testament. De weg geweten hebben en niet bewandeld, dan zullen we met meerdere slagen geslagen worden, staat er. Plus dat het ook nog invloed heeft op de volgende geslachten. Denk aan de sanctie die staat op het tweede gebod. Gemeente, de Heere die handelt niet uit een soort geïrriteerdheid als hij gaat straffen. Hij doet het met een oog op herstel. Om ze te doen ervaren hoe wreed de vijanden en hun afgoden zijn. En opdat ze weer zouden terugverlangen naar de Heere. Denk eens aan de verloren zoon. Die jongen die dacht dat hij het elders beter kon krijgen. Hij verliet zijn vader. Maar in dat verre land ontdekte hij hoe wreed de wereld was. En toen ging hij weer verlangen naar zijn vader. Kreeg hij goede gedachten over zijn vader. Nee, de Heere liet de Israëlieten niet lijden om hun iets betaald te zetten. Maar om het te verlossen. En zo gaat dat nog steeds. Zo gaat de Heere nog steeds om met zijn volk. Ik denk aan wat Paulus zegt in 1 Korinthe 11. Wij worden door de Heere getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Koning Eglon, hij had de leiding van die geallieerde legermacht, die bezet de palmstad Jericho. De eerste stad die Israël op zo'n wonderlijke manier in handen had gekregen. 18 jaar zijn ze schatplichtig geweest. Ja, we zondigen niet goedkoop. Geen heer en meester meer in het land dat de Heer hun gegeven had. Knechten, slaven van de heidenen, van aartsvijanden. O gemeente, wat zijn wij harde mensen. Wat heeft de Heer veel werk aan zijn volk. Het bleef zich verharden onder de slaande hand van God. Ze hebben heus wel gevoeld dat ze moesten buigen. Maar toch doorgaan, hè? Toch doorgaan. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, zei David, toen hij zweeg. Als het aan ons lag, keerden we nooit terug. Wat de langmoedigheid van de Heere. Het was genade dat hij hen verdrukte. Om hen tot inkeer te brengen. 18 jaar lang barmhartig is de Heere. En zeer genadig, schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Groot van goede tierenheid. Ja, de Heelmeester heeft zijn volk lief en daarom deinst hij er niet voor terug. Om het bitterste medicijn te geven. Opdat het zou klinken, ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. Ja, de Heere heeft met tegenspoed en kruis iets te zeggen. Hij doet dat opdat we zouden weerkeren tot de Heere, onze schuld zouden belijden. De kastijding komt ten diepste voort uit Gods liefde. Ik weet, er kunnen ook andere motieven zijn bij de Heere. Denk aan Job. Hoeft niet altijd in bepaalde zonden te liggen. Maar het gaat er nu om, hier in dit gedeelte, dat het de kastijdende hand van de Heer is, omdat ze op een verkeerd spoor zitten. Ver van hem de weelde zoeken. En als dan dat volk in de nood roept tot de Heer, dan zendt de Heer een verlosser. Want er staat: toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. Onze God ontfermt zich op het gebed. Toen hoorden ze God. Toen ze uit de ellende riepen naar omhoog. Dat is nou de weg. Dat wil de Heer hier ook in aangeven. Dat is de weg waarin hij zegent. Waarin hij verhoort. Laat dat niet vergeten. De Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, uit de stam van Benjamin. De stam die het meest verdrukt werd. Jericho behoorde bij het grondgebied van Benjamin. Ehud. Er is iets aan de hand met Ehud. Ja, letterlijk. Er staat bij een man die links was, linkshandig. Nou, is dat nou zo bijzonder? Nee, in onze tijd niet, maar vroeger wel. Toen ik nog op de lagere school zat, mocht je als je linkshandig was links schrijven, maar een poos daarvoor was dat uitgesloten. Je moest en zou met je rechterhand schrijven, zo hoorde het. Er staat dat hij ten aanzien van zijn rechterhand gebonden was, geremd. Hij kon zijn rechterhand niet goed gebruiken. Terwijl Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn, werd de rechterhand een symbool voor macht en kracht. Dat zie je ook in de Bijbel. Zitten aan Gods rechterhand. Gods rechterhand doet krachtige daden. En zo zijn er zoveel van die voorbeelden die dat aangeven. Het blijkt overigens dat linkshandigheid in de stam van Benjamin wel meer voorkwam. Want in Richter 20 wordt gesproken over een keurkorps van 700 man die hun rechterhand niet goed konden gebruiken, maar die evengoed wel haarfijn met een steen konden slingeren zonder te missen. Ehud, een man die links was, staat er. Waarom staat dit er nou bij? Nou, de kanttekenaar op de Statenvertaling die zeggen: het is opmerkelijk dat het God beliefd heeft door deze man, die men daartoe naar menselijk oordeel onbekwaam zou achten, zijn volk te verlossen. Linkshandigheid, dat werd toen als een zekere handicap gezien, maar God gebruikte hem. Linkshandig, dat was in zekere zin zijn zwakte. Maar het is ook een Bijbels motief. David was de kleinste te midden van zijn broers. God gebruikt allerlei mensen om zijn plannen uit te voeren. Onbekwaam in zichzelf, opdat geen vlees zal roemen. Paulus die zegt: doch van mezelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Sommige mensen kijken misschien ook zo naar zichzelf. Misschien u of jij ook wel. Onhandig, ongeschoold, niet knap. Zonder positie of baan waarmee eer in te leggen valt. En toch wil de Heer je gebruiken, dat laat dit gedeelte ook zien. Denk ook eens aan die volgende richter, Samgar, met een ossenstok. 600 Filistijnen verslagen. En aan David, die niet kon gaan in het harnas van Saul, maar die met een steentje in de slinger een reus versloeg. Laat het maar veel bidden, Heere, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Ehud treft zijn voorbereidingen. Hij maakt een zwaard, een soort dolk, met twee scherpe kanten. En hij gespt dat aan zijn rechterheup. Gewoonlijk droeg men dat aan de linkerheup, dat begrijpt hij, om gemakkelijk met de rechterhand het zwaard te kunnen trekken. Maar bij hem is dat dus andersom. En dat zal ook de reden geweest zijn dat het niet opviel dat hij gewapend was. En die Ehud die werd aangewezen om met een gezelschap schatting te gaan brengen, de belasting te gaan brengen. Meestal was dat in natura, naar Eglon. En als dan dat alles overhandigd is, dan gaan ze weer terug. En dan komen ze bij Gilgal. De plaats die herinnerde aan de doortocht door de Jordaan. U weet wel, daar had Jozua stenen opgericht, gedenkstenen van de Heere die hun dit land deed erven. En nu stonden er afgodsbeelden, staat er in vers 19. Gesneden beelden, gebeeldhouwde stenen, waren ze tot afgoden vervormd. Want het waren eigenlijk die stenen van Jozua, daar was geen hamer aan te pas gekomen. Waren ze tot afgoden vervormd inmiddels? In plaats van of naast die anderen daar neergezet, door Eglon of door het volk? We weten het niet. Maar hoe het ook zij, een terging in de ogen van de Heere, maar ook in de ogen van Ehud. Een aanklacht tegen het volk, een bewijs van afval, een streep door het verleden. Ja, zo kan het gaan, ook bij ons, met de inzettingen die de Heere gegeven heeft. Zoals doop en avondmaal bijvoorbeeld. Dat ze afgodische betekenis krijgen. Als je maar gedoopt bent, als je maar naar het avondmaal gaat. Wij mogen niet uit gewoonte of bijgelovigheid die tekenen gebruiken. Ehud die keert terug naar Eglon, alleen. Ik heb een geheime zaak voor u, o koning, zo kondigt hij aan. Eglon verbleef in een privévertrek, een opperzaal van het paleis op het platte dak, waar een aangename koelte heerste. En dan stuurt Eglon zijn lijfwacht weg. En als alle het vertrek hebben verlaten, dan zegt Ehud, ik heb een woord Gods aan u. Ja, dan gebruikt hij niet de naam Yahweh, maar de algemene naam voor God Elohim. Zodat die koning geen argwaan krijgt. Een woord van God. Het Hebreeuwse woord dabar, is het woord, het Hebreeuws voor wat wij dan vertalen met woord, maar dat kan ook vertaald worden met daad. Het was een woord in de vorm van een daad. En terwijl hij dit zegt, ik heb een woord van God aan u. Eglon was uit eerbied en nieuwsgierigheid wellicht opgestaan van zijn troon, van zijn zetel. En dan trekt Ehud met zijn linkerhand de dolk en steekt die diep in Eglons buik. Zodat zelfs het handvat erin doordringt. Het doorboort de ingewanden en de inhoud ervan komt eruit. Daar ligt hij. Dood in zijn schande. Eglon nu was een zeer vet man, staat er in vers 17. Zeer zwaarlijvig. Dat kan, want dat is niet altijd zo, maar dat kan samenhangen met een wereldse manier van leven. Wij mogen niet van de buik onze God maken. Dat is ook afgodendienst. En gemeente, daar mogen we wel om denken. Nu we weer toeleven naar de kersttijd. Zoals ik las, kerst, dat is niet vrede op aarde, maar, ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik doe het toch. Want het moet tot ons doordringen. Niet vrede op aarde, maar vreten op aarde. Op de beesten af. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus. Tot de gemeente van Korinthe. Terwijl hij rijk was, heeft dat alles eraan gegeven. Hij heeft zich ontledigd. Hij is arm geworden. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En als je dat verstaat. Als we daaruit leven, dan gaan we ook geven. Want dat zegt hij in het kader van een collecte voor die arme gemeente van Jeruzalem. En toch is er ook een andere verklaring van deze woorden. Eglon nu was een zeer vet man. Het zou juist kunnen wijzen op het feit dat Eglon een gezonde, forse, krachtige man was. Die richting gaat ook de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, uit. En in Daniël 1, vers 15, daar wordt namelijk datzelfde woord, vet, gebruikt voor Daniël en zijn vrienden. Dan staat er dat zij vetter waren van vlees dan alle jongelingen die de stukken van de spijs van de koning aten. Nou, dan denken we toch echt niet aan corpulente mensen. En ook in de offerdienst was het vet het beste. En in vers 29 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben, daar staat er van die andere Moabieten dat ze alle vette en strijdbare mannen waren. Nou, corpulentie ligt bij strijdbaar niet zo voor de hand, denk ik. Daar staat wel een ander woord voor vet in het Hebreeuws, maar dat is meer een synoniem. Vet is in de Bijbel heeft een hele positieve betekenis. En dan zou het erop kunnen wijzen dat Eglon, wat omvang betreft, in ieder geval niet een onbeduidende man was, maar een gezonde, krachtige tegenstander waartegen Ehud het moest opnemen. Dat Eglon als zeer zwaarlijvig wordt voorgesteld, dat zal wel samenhangen met wat er staat in vers 22, dat het vet om het lemmer toesloot. Dat zou erop kunnen wijzen dat er sprake was van meer dan een gespierd lichaam. Maar hoe het ook zij, dodelijk getroffen valt hij neer. En na de deur van de zaal van aan de binnenkant vergrendeld te hebben, ontsnapt Ehud dan via een andere uitgang. En de Heere zorgt dat hij ongezien weg kan komen. Die hovelingen, die durven lange tijd de deur niet te openen en er zelfs niet op te kloppen. Ze stellen elkaar aanvankelijk gerust. Hij bedekt zijn voeten in de koele bovenkamer. Dat is een uitdrukking, eufemistisch, voor het naar de wc gaan. Een mogelijkheid die blijkbaar in die zaal ook ingebouwd was. Misschien heeft de geur van die darminhoud die indruk gewekt. Maar als er dan ten lange leste geen teken van leven komt, dan openen zij met een sleutel de deur en dan zien zij Eglon daar dood liggen. En inmiddels is Ehud via Gilgal naar het gebergte van Ephraim gegaan, het centrum van het land Kanaan. En dan blaast hij op de bazuin om Israël ten strijde te roepen. En hij bemoedigt het volk. Volg mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En dat bemoedigt Israël. Ze gaan achter hem aan. En de Moabieten, verlamd door de dood van hun koning, vluchten in de richting van de Jordaan. De Heere heeft hen de moed benomen. Ehud beveelt dat de doorwaadbare plaatsen bij de Jordaan ingenomen moeten worden om hun vlucht te beletten en om te voorkomen dat ze van de overkant, vanuit Moab dus, hulp zullen ontvangen. Niet één ontkomt. Het gepredikte woord van de Heere, het zwaard van de Heere, doet de geest des Heeren weer vaardig worden over Israël. En ze trekken achter Ehud aan. Maar was wat Ehud deed geen lafhartige moord? Sommigen zeggen, het is christelijk gezien onaanvaardbaar. Anderen zeggen, nou ja, Ehud was wel een dienaar van God, de Heere heeft hem aangesteld, maar een dienaar van God kan zondigen, die kan ook fouten maken. En de Heere kan soms ook met een kromme stok een rechte slag doen. Ja, dat is waar. En toch moeten we dit niet zien als een lafhartige moord. Het was oorlogstijd. Israël moest de oorlogen van de Heere voeren. Het had de plicht om land en volk te verdedigen. En de Bijbel veroordeelt Ehuds daad niet, maar beslissend is wat er staat in vers 15. En de Heere verwekte hun verlosser, Ehud. Verwekte, dan staat er een woord dat betekent doen opstaan, oprijzen. De Heere staat in Ehud op tot de strijd. Ehud nam het recht niet in eigen hand. Wel nee, nadrukkelijk lezen van een goddelijke opdracht en handelen in de naam van de Heere. Dat zie je in vers 20, vers 28. Denk aan wat Ehud tegen Eglon zegt. Ik heb een woord van God aan u. En in vers 28 tegen die Israëlieten. Volg mij na, want de Heere heeft uw vijanden de Moabieten in uw hand gegeven. Ehud handelde dus niet eigenmachtig of uit onedele motieven of vanwege persoonlijke wraak. Zeker, Eglon en de Moabieten waren wel een roede geweest in Gods hand om Israël te tuchtigen. Maar ze gingen, zoals ook andere volken, en dan denk ik aan de ballingschap, ze gingen te ver. In Zachariah 1, daar zegt de Heere, ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Ze hebben zich uitgeleefd op Gods volk en dat gaat de Heere bezoeken. En dat zie je ook hier, daarvoor gebruikt de Heere Ehud. Ehud heeft het woord van God zo recht mogelijk bediend. Het woord van de Heer is een tweesnijdend scherp zwaard, staat er in Hebreeën 4. En na dat woord moet Eglon sterven. Het recht van God werd hier aan hem voltrokken en ook aan die andere Moabieten. Eglon verhief zich als iemand die op Gods plaats wilde zitten. Hij resideerde in Jericho. De plaats die de Heere gegeven had. Aan Israël. Zelf. Ze hoefden er niet voor te strijden. Eglon resideert daar als de mens der zonde. En met dat zwaard brengt Ehud de boodschap van de Heere aan Israëls onderdrukker. Ik heb een woord Gods aan u. Hier zien we nou ook een voorafschaduwing, gemeente, van de komende Christus, die ook door de geest van zijn mond, waarin een scherp zwaard zal zijn, staat er, de grote opvolger van Eglon, de antichrist, verdoen zal tot heil van zijn volk. Machtigen heeft hij van de tronen gestoten, zal Maria later zingen. Maar hoe zit het dan? Was Israël dan beter dan die heidenen? Nee, dat leert ons het vermoeiende zondenrefrein in Richteren wel. In Deuteronomium 9 is al gezegd dat ze dat land niet kregen vanwege hun gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van hun hart, maar om het woord gestand te doen dat de Heere hun vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen had. Die geallieerde legermacht had het gemunt op de ondergang van het volk waaruit de Christus, de verlosser, zou geboren worden. Ten diepste was het een strijd tegen hem, een antichristelijke macht in de dagen van Ehud. Het waren broedervolken. Volken dus die in aanraking geweest zijn met de openbaring van de Heere aan zijn kinderen. Ze hebben zich ervan losgemaakt. Ze werden vijanden van Gods volk en daarom ook van God. Wie zich tegen de Heere verzet, zal omkomen. Beseffen we dat? Dat kan op staande voet, zoals bij Eglon. Het kan ook midden in je werk. Ongedacht en onverwacht. Maar beide hebben toch gezondigd? Ja, maar Israël keerde ermee naar de Heere en dat laat de Heere hier ook zien. Dat is de weg waarin de Heere zich ontfermt. Onze God ontfermt zich op het gebed. Oh, het blijft genade, het is niet om het gebed. Onverdiend. Heel die offerdienst onder Israël liet dat ook zien. Dat heeft de Heere ze ingeprent. Verzoening door voldoening van dat lam. Dat is de grond. En de oorzaak? Vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Welbehagen. De ziel die zondigt zal sterven. De Heere is recht in al zijn wegen en werk. Maar ook dat andere, hè, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Dat is ook waar. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Ik heb een woord Gods aan u. Een evangeliewoord voor een schuldig volk. God heeft zijn woord doen uitgaan tegen zijn eigen zoon die zich heel vrijwillig borg gesteld heeft. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Op Golgotha, de kruisheuvel, daar heeft het zwaard van Gods gerechtigheid hem getroffen. Eglon lag in zijn schande. Christus is te zijner tijd voor zondaren gestorven. En hing in zijn, nee beter, in mijn schande aan het vloekhout. En hij stierf die smartelijke en smadelijke vervloekte dood. Want hem, zegt Paulus dan, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En daarom kon Israël en daarom kunnen wij ook, hoewel we de dood verdiend hebben, verlost worden. Of zoals Johannes 3 het zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. O, heeft dat zwaard van het woord ons al zo getroffen dat we overeenkomstig dat woord belijden de dood verdiend te hebben, de eeuwige dood. Dat is het waar de geest van Christus op uit is, ook nu. Wat een wonder wordt het dan, dat je nog bent in het heden van de genade, een bewijs dat God nog geen lust heeft in uw dood. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Hierin laat de Heer zien dat hij in die weg wil zegenen. Ik heb een woord van God aan u. O, als dat je gaat treffen, dan gaan we in zijn kracht achter de meerdere Ehud aan ten strijde tegen Eglon en zijn legermacht. En we hebben geen rust voordat ze ten onder zijn gebracht. We worden immers geroepen tot de strijd tegen Satan, wereld en eigen vlees. Machten die ons bezet houden en onderdrukken. En in eigen kracht kunnen ze nooit overwinnen. Maar door de Verlosser, Jezus Christus, in hem die overwonnen heeft, wel. Door zijn kracht word je dan opgewekt tot een nieuw strijdbaar leven. O ja, met vallen en opstaan hier. Dat is waar. Maar toch, door hem kun je verder, van kracht, totdat het straks volmaakt zal zijn. Weet u wat ook zo mooi is in dit gedeelte? Ehud geeft God de eer. Dat is nou een kenmerk van genade. Hij wil niet de held zijn. Oh, dat gaat tegen onze natuur in. Wij willen graag bewonderd worden, is niet waar? Maar waar de Heere werkt, daar krijgt hij de hoogste plaats. Dan geeft hij de Heere de eer. En dan breekt een 80-jarige periode van rust aan. Alzo werd Moab de 10 dagen onder Israëls hand en ondergebracht. En het land was stil 80 jaar. Vrede en aangename rust. Wat rijk als een land overheden heeft. Die een volk de inzettingen van de Heere leert. En ook dat een volk is dat die inzettingen wil onderhouden. Daar ligt rijke zegen in. Nog één ding. Ik buig even terug naar het begin. Wat moeten we nou in onze tijd met zo'n heilige oorlog? Lijkt het niet op wat we tegenwoordig etnisch zuiveren noemen? Dat de ene etnische groep met geweld de andere ombrengt. Geeft het ons recht om in de naam van God ook vandaag zo te handelen? Oh nee. Israël had, en dat moeten we niet vergeten, in de heilshistorie van de Heere een speciale plaats en taak ontvangen. Het was geen imperialistische expansiedrift. Na lang geduld voltrekt de Heere het rechtvaardige oordeel over die heidense volken. Het was Abraham al voorzegd. En God wachtte niet mee tot de laatste dag. Hij doet het nu al. Ook als waarschuwing, hier in dit gedeelte. En de Heere geeft hierin de gelovigen van nu geen mandaat om in het algemeen dwingend op te treden tegen ongelovigen. Om ze met het zwaard desnoods christen te maken. Oh nee. Er is wel eens gevraagd, wat doet dit boek Richter nou eigenlijk in de Bijbel? Het is evangelie, inderdaad. Het gaat over een God van genade en geduld die ondanks het voortdurend verzet van mensen tegen zijn plannen doorgaat om die te vervullen. Ja, een God van genade en geduld. Nergens lees je dat de Kanaanitische goden medelijden hadden. Afgoden kennen geen genade, of vergeving. Ze beloven veel, maar ze geven niets. En zo zijn er ook vandaag zoveel alternatieve goden. Maar ze maken je tot een slaaf. Dit is beschreven om ervan te leren. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 15. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Dat we de lessen uit zouden trekken. Ik heb een woord Gods aan u. De Heer spreekt hierin ons aan, ook vanavond. Hij laat zien wie hij is in zijn heiligheid en in zijn liefde, in zijn barmhartigheid. En wie wij zijn. We hebben God op het hoogst misdaan. Als we met ootmoed smekend komen, dan laat de Heer zich niet onbetuigd. Op het noodgeschrei doet hij grote wonderen. Waardoor? Door een verlosser die meer is dan Ehud. Zijn woord, dat tweesnijdende scherpe zwaard, dood, die oude natuur. Maar het maakt ook levend, het verlost van de onderdrukker en brengt tot toewijding aan de Here. Alle richters wezen vooruit naar die grote verlosser. Wat die richters in het boek Richteren konden doen, dat was slechts een tijdelijke verlossing geven, een onvolkomen verlossing. Alles wijst erop juist dat er meer nodig is dan een menselijke verlosser alleen. Ik las ergens Tim Keller. Uiteindelijk is er maar één held in dit boek. En hij is goddelijk. Ja, alles wijst heen naar hem. Roept om hem. Want het is zo noodzakelijk. Buiten hem is geen leven. De vicieuze cirkel die we tegenkomen in Richteren, afval, roepen tot de Here, verlossing, kan alleen doorbroken worden door Davids grote zoon. U weet, na het boek Richteren komt het boek Rut. En het boek Rut dat speelt in de tijd van de Richteren. En aan het eind van het boek Rut staat een naam. Die er juist op wijst dat de Heer zijn belofte steeds verder gaat vervullen. David. David. Otniel stierf. Ehud stierf. O voor blijvend herstel en eeuwige rust. Heeft Gods volk een verlosser nodig die het kan zeggen. Ik ben dood geweest. En zie ik ben levend tot in eeuwigheid. Dwars door alles heen volvoert de Heere zijn plan, zijn belofte woord. De vredevorst, Davids grote zoon. Want ook David kon niet redden uiteindelijk. Davids grote zoon, hij is gekomen, Jezus Christus. En hij geeft volkomen verlossing. En hij brengt zijn volk in het land Kanaan, het land van de eeuwige rust. En als hij weer komt, ja, dan zullen de bergen vreugde of vrede dragen en de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Amen.